Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
We zijn december 1901, enkele dagen voor Kerstmis, in de missiepost genaamd Kleinbrugge, helemaal in het zuiden van de Ortos-provincie. Een gebied zo groot als Frankrijk en grotendeels gelegen binnen een grote bocht van de Gele Rivier en ten noorden van de Grote Muur. Pater Jules is terug in China nadat hij en 15 andere confraters er het jaar daarvoor in allerlei gevlucht zijn omwille van de boksersopstand en dit op bevel van hun bisschop Monseigneur Hamer, die een gewelddadige marteldood onderging. En Pater Jules stelt de vernielingen vast, aangericht in verscheidene missieposten, waaronder vooral 24 King T, waar hij onderpastoor was. Zo ook hoe confraters zich volop bezighouden met de processen, opdat het recht zou mogen zegevieren. Alzo zijn er honderden zaken, maar alles gaat traagskens vooruit op zijn Chinees, schrijft hij. De plaatselijke autoriteiten, de mandarijnen, zijn veelal plotseling zeer behulpzaam. En de pater schrijft: ik dank God dat hij ons heeft laten wederkomen om hier te werken op die grond die besproeid is met het bloed van de martelaren, priesters en christenen. In 24 King T kreeg Pater Jules dan het bericht dat hij verwacht wordt in Kleinbrugge. Even een woordje over deze missiepost. We hadden het al leren kennen door de zware gevechten die er plaatsvonden in de zomer van 1900, waarbij gedurende 40 dagen deze versterkte missiepost werd bestormd door de boksers en nadien door boksers en regeringssoldaten. Maar de paters en de christenen hielden er stand en op 29 september, feest van de heilige Michael, stopte de belegering toen het bericht kwam dat de Europese legers meester waren in Peking. In 1865 werd dit Ortos of Ordos-gebied als missiegebied toegewezen aan de congregatie van het onbevlekte hart van Maria, de Scheutisten. Een van de pioniers was pater Jan-Baptist Steenakkers uit Kasterlee bij Turnhout, die afreisde op 23 maart 1874. 9 jaar nadat de allereerste Scheutisten met hun stichter, Theophile Verbist, voor het eerst naar China waren opgetrokken. Zo wordt Pater Steenakkers, die overleed in 1912 in Leuven, beschouwd als de stichter van de missiepost in het zuiden, genaamd Siauk Iao Pan of Kleinbrugge. En in deze missiepost moest gebouwd worden. Een verblijf voor de missionarissen, een weeshuis voor de opgevangen kinderen en een kerk. Bij aankomst van Pater Steenakkers waren er al een 10 gezinnen die volgens het christelijk geloof wilden leven. De pater slaagde er toen in een stuk grond van 50 hectare te verwerven. Daar Kleinbrugge in het Mongoolse vorstendom Otoch lag, wilde hij ook goed staan met de plaatselijke vorst en zo werd jaarlijks een paard naar zijn hoogheid gestuurd. En zo schreef pater Steenakkers: we zijn eindelijk genesteld, we hebben een woning, een kapel en een kudde ossen. Maar we zijn niet in ballingschap gegaan ver van ons vaderland om koewachter of metselaar te spelen. Het is om als missionarissen te arbeiden en zielen te redden. 4 jaar na pater Steenakkers kwam ook pater Alfons Bermijn in deze regio, later bisschop en de apostel van Ortos genaamd. En zo vinden we pater Jules sinds 22 december 1901 in deze missiepost van Kleinbrugge voor zijn nieuwe opdracht. En zijn lange brief eindigt met: ik heb nog geen tijd gehad om de streek en het volk goed te leren kennen. Ik werk vlug deze brief af. En nog naar anderen, want morgen komt er een briefdrager die dan naar het oosten gaat. Maar ik ben altijd bezig geweest, zoals geheel de voormiddag, om biecht te horen. Met kerstnacht binnen 2 dagen is het hier kerstmis met kanongeschot en pafferkes. Daarna moet ik dan op mijn paard springen en naar Ta-Yawan rijden, 1 uur van hier, om daar de mis op te dragen. Ik hoop dat gij het allen goed stelt en dat ik met de volgende post iets mag vernemen van ulle. Blijf mij helpen met uw gebeden. Vader en moeder, uw zegen alstublieft, Jules. Een volgende brief is gedateerd met 7 januari 1902 vanuit Kleinbrugge. Beste ouders, bloedverwanten en goede vrienden, met nieuwjaaravond is hier een hele vracht brieven toegekomen over Hankou, het huidige Wuhan. Er waren erbij reeds verzonden tussen mei en oktober van vorig jaar. Ze hadden veel omgelopen en zo langs 24 Kingti naar hier. Maar er was ook een recente brief bij, meegebracht door een briefdrager, geschreven door de christenen van Xia'inkse. Het dorp ligt op een week reizen meer naar het westen, even over de gele stroom. Daar zijn 2 confraters, paters Remy van Merhage en Henri Bongaerts. Maar we waren zeer verwonderd dat zij niet zelf de brief hadden geschreven. Even ter herinnering, pater Remy van Merhage was samen met pater Jules en de 13 andere confraters gevlucht uit China het jaar ervoor door de Gobi-woestijn. Pater Henri Bongaerts was samen met pater Jules voor het eerst naar China vertrokken in 1899. In de brief, geschreven door de christenen van Xia'inkse en dus niet door de paters, stond geschreven: maar het is zo geen goed nieuws. De 3 december 1901, om 7 uur 's avonds, zijn onverwachts uit het westen een 37 booswichten met sabels in het huis van de priesters gekomen. Nog de priesters of andere christenen, nog heidense geburen hadden iets op voorhand vernomen. De booswichten hebben pater van Merhage vermoord, alsook 3 christenen. En pater Bongaerts hebben ze zo zwaar gekwetst dat ze meenden dat hij dood was. Ook nog 5 andere christenen hebben ze gekwetst. We verzoeken de priesters vlug te willen komen naar hier. De briefdrager wist ons verder te vertellen dat alles in een kwartier gebeurde en dat de moordenaars terstond vertrokken uit de streek. Pater Bongaerts, zwaar gewond, kwam nog bij, zei nog in het Chinees aan de christenen dat zij de bisschop en de priesters moesten verwittigen en de misbenodigdheden verbergen. Daarna sprak hij enkel Nederlands. Sommigen dachten dat hij aan het bidden was en anderen dat hij niet meer bij zijn zinnen was. En pater Jules schrijft verder: gelukkig was de missiepost van Santaho op 2 dagen reizen van Xia'inktse op de hoogte gebracht. Maar ondertussen was het al 11 december, 8 dagen later. Pater Bongaerts werd ondertussen goed verzorgd door de christenen en door een kloosterzuster en scheen er redelijk goed uit te zien toen dan 2 paters uit Santaho ertoe kwamen, de paters Bekaert en Albert Botti. Ook waren in die 8 dagen na de overval de grote mandarijnen van Minghia en Pinglo met soldaten op bezoek geweest en zij waren zeer verveeld met de gebeurtenis waarvoor zij verantwoordelijk zouden kunnen gesteld worden volgens de Chinese wet. En dan legt pater Jules uit waarom dit was gebeurd. Maar daarvoor haal ik eerst de geschiedenis even naar boven, want de pater schrijft: in de streek zijn er veel Mohammedaanse Chinezen en zij worden de Hui Hui genoemd. En ik vond inderdaad uit de geschiedenis het volgende. De belangrijkste oorzaak van de aanwezigheid van Chinezen die het islamitisch geloof aanhangen, zijn de Mongoolse veroveringen geweest in de 11e eeuw. Tijdens deze campagnes veroverden en plunderden de Mongolen de belangrijkste islamitische centra als Samarkand en Bukhara in Oezbekistan en ook Bagdad. Vele delen van deze bevolking werden dan naar China gevoerd. En in de periode van de Yuan-dynastie werden deze moslims uit het westen van Azië dan ingezet als grenswachters, belastingontvangers en voor vele administratieve taken, omdat de dynastie die betrouwbaarder achten dan hun eigen Han-Chinezen. Dus vandaar de aanwezigheid van Chinese moslims in China. En ik herneem de brief van onze onkelpater. Deze Hui Hui, zoals hij ze noemt, hadden wel niet echt meegedaan met de boksersrevolutie van het jaar 1900. Maar honderden christenvrouwen en kinderen, zoals uit de streek van 24 Qingti, werden wel ontvoerd door de boksers en verkocht aan deze Hui Hui. De mandarijnen kregen dan na de revolutie het bevel om de ontvoerde christenen weer te bevrijden. Maar deze hoei-hoei werden daarvoor niet vergoed, nog door de mandarijnen en nog, uiteraard, niet door de kerk. En deze hoei-hoei of de ene of andere van hun kopstukken hebben zich willen wreken op de kerk, op de priesters. Want zij hebben uiteindelijk enkel in het huis van de priesters gemoord en ook het huis van de catechist verbrand. Ze namen ook paarden en ezels van de kerk mee en van de christenen. Ook twee geweren en andere Europese voorwerpen van de priesters. We zijn nu de 7e januari, schrijft pater Jules verder. Meer dan een maand geleden van deze moordaanslagen op pater van Merhage, die onmiddellijk werd gedood, en pater Bongaerts, die zwaar werd gekwetst. Maar volgens we vermoeden, zou ook hij al gestorven zijn aan zijn wonden. Er komt wellicht nog snel een christen van Ginder naar hier, en we zullen het dan met zekerheid weten. En inderdaad, pater Henri Bongaerts overleed op 23 december 1901 aan zijn verwondingen. En in een brief, later geschreven in februari, schrijft pater Jules bijkomende informatie naar zijn familie. De 10e dag na de moordpartij is pater Henri Bongaerts dan toch gestorven door een wonde die weer open was gegaan en die ze niet konden doen ophouden van bloeden. Hij bidt nu voor ons vanuit de hemel met onze andere martelaren. Ondertussen zijn er al verschillende van de moordenaars gevangen. Er wordt streng onderzocht in opdracht van het keizerlijke hof, wordt verteld. Het is wel duidelijk dat het een plaatselijke aanslag was en niet vanuit het bestuur van de hoei-hoei. Zo hebben onze twee confraters hun bloed vergoten voor het geloof en de dienst des Heren, voor het vrijmaken van onze arme christenen. Ze zullen dus al het loon ontvangen hebben van de martelaren en met zoveel anderen van onze zendelingen en christenen in de hemel voor ons en voor onze beproefde zendelingen bidden. Ik verlaat even de brief van pater Jules, want ik vond een mooie getuigenis uit 1995 van pater Marcel van Merhage. Hij was toen rector van het huis van Scheut en Schilde en overleed in februari 2019. De vermoorde pater Remy van Merhage was zijn grootoom. Het is een getuigenis van het bezoek in China van pater Marcel samen met de plaatselijke bisschop Liu aan het dorp Xia Ingtse, waar de twee moorden plaatsvonden. En pater Marcel schrijft 94 jaar na de gebeurtenis. Tegen 12 uur kwamen we er toeterend aan. Bij de ingang van het dorp stonden heel wat mensen ons wuivend af te wachten. We reden door de nauwe aardeweg naar het kerkje met twee mooie torentjes. De voetzoekers ontploften feestelijk terwijl wij uitstapten. De pastoor, Zhao, bracht ons in het mooi versierde kerkje. Ontroerend en niet te beschrijven is voor mij het ogenblik dat ik de twee kleine kistjes met de gebeenten van pater Remy van Merhage en pater Henri Bongaerts mooi versierd zag staan voor het hoofdaltaar. Er lagen gemaakte bloemen op en de woorden Sanguis Martyrum Semen Christianorum, bloed van de martelaren, zaad van christenen. Het greep mij geweldig aan en ik knielde voor de kistjes en legde mijn hand op dat van grootoom Remy. Bisschop Liu knielde naast mij neer. Toen heb ik de mensen hartelijk bedankt en beloofd dat die martelaren voor altijd van hen waren en bij hen zouden blijven om voor hen, voor China en de kerk in China te zorgen. En de pater schrijft nog verder. Het dorp telt 400 inwoners, bijna allen christen. Het is een mirakel. Na 50 jaar onverbiddelijke kerkvervolging, pesterijen en lijden, leeft het christendom er nog. Alles werd afgepakt en verwoest. Nu staat er een kerkje met een levende en biddende en zingende gemeenschap en niet alleen ouderen, maar uit alle lagen van de bevolking. Aldus pater Marcel van Merhage bij zijn bezoek in China in 1995. Zowel pater Bongaerts uit Tongerlo als van Merhage uit Waregem worden nog vermeld als martelaren, de laatsten van de Boksersopstand. En ik herneem de brief van pater Jules van 7 januari 1902. Tegenwoordig is het hier allemaal rustig en allen, de heidenen, grote en kleine mandarijnen, zoeken met ons te verzoenen. Want ook de heidenen zijn tenslotte zwaar getroffen geweest. Verleden winter in vele streken, zoals rond 24 Kingti, zijn duizenden heidenen van de honger gestorven. Zelfs meer dan de christenen, die nochtans helemaal niets meer bezaten, tot zelfs geen kleren meer. Maar ook rijke heidenen, die graag de ondergang van de kerk gewenst hadden, werden door verhongerde rovers ook geplunderd en zelfs vermoord. Dagelijks, tijdens het reizen, zagen we huizen van die rijke heidenen, waarvan alleen nog de muren recht stonden. Kepers van de daken, deuren, vensters werden meegenomen en verkocht. Deze rijke inwoners doolden dan rond en velen stierven van de honger of met hun laatste geld kochten ze vergif om zelfmoord te plegen. Eigenlijk zijn de heidenen zelf verwonderd en bekennen ze dat ze het niet verstaan dat er zoveel christenen overleefd hebben na al die moorden, ziekten en hongersnood. En pater Jules benadrukt Gods rechtvaardigheid. En hij schrijft, overal binnen en buiten onze missieposten zijn er weer veel bekeringen. En zelfs het meest daar waar onze christenen het meest te lijden gehad hebben. En de pater eindigt zijn lange brief van 7 januari, die bovenaan vermeldt vanuit Kleinbrugge naar Grootbrugge. Het is hier wonderschoon weer. Dag en nacht is het heldere lucht. In de dag is het zoals bij Ulle, in het schoonste van de zomer en is het warm. Maar 's nachts vriest het dat het klettert. En zo in de dag weet de grond van geen ontdooien. En de grond is zo hard als steen. Sommige dagen is er wel een vuile wind met stof lek bloem dat komt uit de woestijn. Dan is het wel beter binnen dan buiten. Ik stop nu met schrijven, want morgen passeert de briefdrager naar 24 Kingti. Vader en moeder, een kruisje alsjeblieft en een gebedeke voor uw Jules.